Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaken. Dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen. En ga dan vooral naar knaken.nl. Daar kun je Bitcoin kopen inderdaad. En ja, voorlopig niet verkopen toch, Robin? Tenminste, wij zijn hodlers.
Maar het kan wel.
Ja, het kan wel. Ja, het is nog een vrij land. Een van de andere, zeg maar de grootste cryptobeurs ter wereld, Binance, die kwam in het nieuws. En die startte weer met stortingen via SEPA.
Ja, dus dat gaat om betalingen met het Single Euro Payments Area systeem.
Oh ja.
En eigenlijk is dat elke keer als jij een banktransactie doet met gewoon een Nederlandse bank via een app of zo, dan maak je daar gebruik van onbewust. Mm-hmm. En die weg was afgesloten voor euro's naar Binance toe, omdat naar eigen zeggen, dat in 2021 gaven ze aan dat ze gingen stoppen voorlopig met die ondersteuning. En eigen zeggen kwam dat door iets buiten hun macht, meer konden ze er toen niet over zeggen.
Nee.
En het probleem lijkt nu opgelost door een partnership met Paysafe. Maar mochten er mensen zijn die Binance gebruiken in Nederland, dan is er niet per se goed nieuws. Want voorlopig worden Nederland en Zwitserland uitgesloten van deze diensten. En waarom is het niet helemaal helder?
Nee, wat denk je dat de reden kan zijn?
Ja, ik zou het sowieso zoeken buiten Binance zelf. Omdat je als Binance in kan schatten, die hebben het liefst zoveel mogelijk geldstromen naar hun platform toe, ook vanuit Nederland.
Ja.
Dus dan ligt het ergens bij de regelgeving. En dat kan zijn tussen Binance en Nederland. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn tussen Nederland en Paysafe. Want Paysafe die regelt dan dus die transacties voor Binance. Dat is een Brits bedrijf.
Ja.
Daar zou ik het in zoeken. Maar dit is niet precies bekend. Het kan ook te maken hebben dat er toch al bepaalde waarschuwingen zijn gegeven of zo. Het kan ook zijn dat ze bezig zijn met het proces om het echt te registreren in Nederland of ergens anders Europees. En dat ze op die manier nog een beetje buiten schot willen blijven. Ik weet het niet precies. Het is in ieder geval, de rest van Europa kan weer naar het casino via een bankoverschrift of een banktransactie. En in Nederland nog niet op die manier bij Binance. Wat wel blijft opvallend, want in heel veel andere bedrijven kan het gewoon wel.
Ja.
Ook internationaal.
Ja, inderdaad. Nou, het kan er inderdaad te maken hebben, want wij hè, als Nederlander kunnen wij bijvoorbeeld wel gewoon Bitcoin kopen met euro's bij Kraken bijvoorbeeld of Coinbase.
Ja, je kunt ook Bitcoin naar Binance sturen en zo. Hè? Dus het lijkt echt met die SEPA en ook Ideal dat nog steeds niet kan te maken te hebben.
Ja. Ja, nou ja, goed. Zoals gezegd, het is de grootste beurs. Zowel spot als futures. Hè? En
ja.
Nu komen die euro en pond paren. Dus op zich zou je kunnen verwachten dat daar het volume weer toe gaat nemen.
Ja, dat lijkt me wel. Want het komt wel op, geloof ik nog zo. Ja, ik ben geen actief gebruiker van Binance. Dus voor mij kan je wel ook nog met creditcard en zo storten.
Mm-hmm.
Of in ieder geval op andere manieren. Maar niet via Ideal en gewoon een banktransactie. Dat zijn wel twee zaken die best wel populair zijn in Nederland natuurlijk.
Ja, hoewel natuurlijk wat ik dan even bij CoinGecko zo zie. Mm-hmm. Zeg maar, het Tether is verreweg het meest populaire omwisselmunt, kun je zeggen, of omwisseltoken.
Oké, okay, ja. Ja, het is bijna altijd dollar
Wat op zich is de euro en zelfs pond, dat draait helemaal niet zoveel volume, volgens mij.
Nee, kijk, er zijn natuurlijk zat andere plekken waar je euro's heen kunt brengen om bitcoin te kopen, zoals knaken.nl. Maar
knaken.nl, ja.
Ja, bijna is dus wel.
Ze zijn ook wel geregistreerd hè, bij een DB kaken.nl. Die zijn gewoon netjes geregistreerd.
Dan zegt dat ook niet zoveel. Want dat zijn er geloof ik ook alweer 30 plus. Waarvan ook sommigen dat je denkt van, nou, hè?
Oh ja.
Komen die
ja.
Door de registratie?
Ja, precies.
Maar goed, dat hou je toch. Het blijft wel opmerkelijk. Want dit is gewoon een kwestie van wat Binance wereldwijd te verduren krijgt. Is gewoon steeds meer druk vanuit over toezichthouders en overheden. Over wat ze wel en niet aanbieden aan hun bevolking. En er valt ook wel wat voor te zeggen natuurlijk, want ik weet niet hoe dat nu zit, maar je kon echt keer 100 long op Dogecoin geloof ik en zo.
Ja.
Kijk, als je als regelgever op dat stoeltje zit en je moet daar regeltjes voor verzinnen, handhaven, weet ik veel wat, dan is het logisch dat je naar dit soort platformen gaat kijken.
Ja. Ja, volgens mij is die leverage nu teruggebracht tot maal 20. En, dus ja. Maar goed, don't get wrecked, zou ik zeggen.
Nee. Het is wel ook duidelijk dat het op retail gericht is. Want in het persbericht zelf van Binance staat ook nog duidelijk dat het niet gaat om zakelijke klanten in Europa. Dus echt alleen om de particuliere markt die op deze manier gebruik kunnen maken weer van Binance.
Ja, dus, ja, ik heb soms ook het idee, hè, dan heb je weer nieuwe regeltjes. Mm-hmm. En mensen die in de oude regeling vallen, daar geldt het dan weer niet voor of zo. Hè? Dat had je bijvoorbeeld met Binance Futures, had je dat ook.
Ja, dat volgens mij zijn bijvoorbeeld ook, ik weet niet of ze al helemaal uitgesloten zijn.
Die maar waren die, al eerder geactiveerd in weer, ja.
Ja, dus ja, het is in ieder geval veel getouwtrek. En ja, dat zie je wereldwijd natuurlijk heel veel nu met de Rusland-perikelen en zo. Dat er allerlei meningjes worden gedropt over hoe Bitcoin-beurs bijvoorbeeld om moeten gaan met Russische klanten. En dat komt eigenlijk wel naar boven dat ze niet happig zijn, in ieder geval niet publiekelijk om te zeggen van er zijn geen Russen meer welkom. Uiteraard noemen grote bedrijven als Coinbase, Kraken en dus ook Binance wel van houden ons aan de sanctielijsten en zo. Ja. Maar het is gelukkig niet zo dat elke Rus bij voorbaat al wordt uitgesloten bij die beurzen.
Ja, ja, ik snap dat je daar naartoe wil. Ik wilde nog heel even wel eventjes dat de Bifinity, dat is blijkbaar een nieuw bedrijf van Binance, heeft opgericht. En,
oh ja.
En die maken dus eigenlijk fiat to crypto technologie.
Mm-hmm. En, dat is gewoon een betaal, of zeg maar.
Ja, een soort betaalprovider kun je zeggen. En van digitale assets dan. En weer het grappige is dat Paysafe, die Binance dan weer gebruikt, dat is dan ook weer een klant van Bifinity. Wat weer onderdeel is van Binance Group. Dus het is, ja, het is alweer een apart.
Je ziet het wel vaker hè, in techland. Dat dan gaan bedrijven met elkaar samenwerken of overnemen. En dan gaan ze elkaars producten gebruiken en zo.
Ja, ja, Paysafe is dan gelijk een van de eerste klanten. En goed, okay. Die zijn dan weer gereguleerd in Litouwen. Of Letland.
Oké, ik wil net zeggen, waar zitten die? Ja, ja dat soort dingen ga je natuurlijk ook. Binance gaat nu dus
de EU,
ook dat soort markten pakken.
Ja, nee, inderdaad. Nou, in ieder geval collega beurs FTX, die gaat ook Europa in. Ook weer een beetje een aparte constructie, om daar even bij te blijven. Want wat ik zo begreep, ze gaan dus uitbreiden in Europa. Nou, je kunt naar ftx.com/EU en dan kom je dus blijkbaar in de Europese portal. Het is gereguleerd via Cyprus, de Cypriotische regelgever CISEC. Nou goed, maar goed, ze gaan zich vestigen in Zwitserland. En, nou ja, goed, het is ook weer een eerste stapje. Hè? FTX US heb je. En je hebt FTX Group of zo. Hè? De FTX Group, daar hoort dan bijvoorbeeld ook weer een hele grote optiebeurs bij. Die ze vorig jaar hebben gekocht in Amerika. Die is gewoon helemaal gereguleerd.
Ja, want FTX is de nieuwe kid on the block die gigantisch snel groeit hè, in die cryptomarkt.
Ja, nou, hij is inmiddels toch wel een beetje gevestigd, toch? Het zijn toch alweer bijna 2 jaar bezig. In ieder geval een concurrent van Binance.
Ja, zeker. Want die zei dat nog in de redactiechat. Van, FTX is eigenlijk een soort van combinatie van Coinbase, die vanaf het begin af aan met de regelgevers is gaan praten. En Binance die gewoon alles doen wat los en vast zit. En FTX doet het eigenlijk van allebei een beetje.
Ja, klopt. Ja, ze spelen dat spel heel slim met Amerikaanse toezichthouders. En die Sam Friedman of zo, hoe heet hij ook weer? Sam Fried Bankman? Nou, ik weet het ook niet precies.
Ik zal het eens even opzoeken.
Iets met Fried Bankman.
Sam Bankman Fried.
Oh, Bankman Fried. Fried.
Ja, Fried, goed, whatever. Het is in ieder geval, die maakt goud geld. En die riep ook al op, dat er komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Nee, het is geen gebakken lucht. Nou, grotendeels wel, wat er allemaal gebeurt. Maar hij komt in ieder geval naar Europa. En hij roept ook op voor duidelijke en strenge regels in Europa natuurlijk. Want daar kan hij dan mooi zelf aan voldoen.
Ja, nee, ze willen altijd duidelijke regels. Als die regels in ieder geval wel voor hun uitkomen natuurlijk.
Ja, zo gaat dat.
Ja. Nou ja, goed. Ik zag ook een ander quoteje inderdaad van de Zwitserse bank SEBA. Niet te verwarren met SEPA, maar SEBA, een soort bitcoinbank uit Zwitserland. Die zeiden ook van ja, Het is alleen maar goed voor crypto dat er meer regels komen. Maar ja, dat valt natuurlijk maar te bezien. Hè? Of dat,
ja, dat is gewoon niet. Ligt een beetje aan hoe je het bekijkt voor een gemiddeld bedrijfje misschien die al wat draait en zo. Maar als jij gewoon als particulier betekent die regels vaak gewoon nog meer data inleveren naar nog meer partijen waar het gevaar loopt om gejat te worden en zo. Dus echt niet alleen maar goed. Sterker nog, er zitten daar zo gigantisch veel datapunten nu, weet je, van al die chain analytics bedrijven en zo. En al die brokers aan zich. En dan heb je nog de Nederlandse staat met belastingen en zo. Alles wordt maar verzameld. Mm-hmm. En het is natuurlijk kwestie van tijd tot er een keer een grote hack is bij een van die grote beurzen.
Ja, het is meer
en dan moeten ze verplicht al je data hebben.
Ja, en de bewijslast ligt altijd bij de aanvrager. En de aanvrager moet dan maar afwachten wat er dan uitkomt uit die aanvraag. Nou, tussentijds liggen al die data natuurlijk bij een custodian of bij een derde partij.
Ja, en dat sowieso, reken maar dat er ook druk op staat.
Sowieso risico inderdaad. Nou ja, zonder die, als ze niet compliant zijn, dan mogen ze ook hun business natuurlijk niet doen.
Nee, daarom. En die compliance verandert constant. Hè? Want de compliance van 5 jaar geleden is echt niet meer wat de compliance nu is.
Nee, inderdaad. Je hebt toch alweer een nieuwe anti-witwasregels in de maak, zeg maar. De AMDL 6.
5.
Ja, het is nu 5, maar 6 komt er alweer aan.
Oh, echt?
Ja.
Ja.
Dus, en we zien natuurlijk trend, ook met de business case, ja. Eigenlijk met Rusland zie je natuurlijk hoe snel eigenlijk toch, in het geval van sancties, hoe snel eigenlijk het net zich sluit rondom, in dit geval een land. Mm-hmm. Dat zagen we dus dat inderdaad Mastercard, Visa, American Express, PayPal, Google, Revolut en zo, die sluiten dus inderdaad hun dienstverlening in ieder geval voor de inwoners van Rusland af.
Ja.
De druk zeg maar op Bitcoinbeurzen om dat te doen, die wordt steeds groter. Wat zagen onder andere Hillary Clinton en een aantal andere, Elizabeth Warren, et cetera, die natuurlijk ook zeiden van waarom doen die Bitcoinbeurzen dat niet? Dus die druk die wordt wel steeds groter. En we zagen ook toch dat ene tweetje waarin zo'n beurs, Brian Armstrong inderdaad, die ging dan helemaal uitleggen wat ze dan wel deden. Nou, dat was ook al een ellenlange lijst.
Is al een hele hoop. Want hij is van Coinbase. Ja. En die werkt trouwens ook samen met verschillende overheidsdivisies in Amerika rondom gegevens verzamelen en zo. Die leveren daar ook diensten voor. Maar dat terzijde. Wat hij eigenlijk aangeeft in die tweetstorm is van, joh, dit en dit doen we. En wat eigenlijk op neerkomt is van, dat communiceren zij in ieder geval, van, wij houden ons aan de sanctielijsten zo goed als dat we kunnen.
Mm.
Als Pietje op de sanctielijst staat, dan staat een rood vlaggetje bij in allemaal verschillende databases. Dan kun je ervan uitgaan dat Coinbase dat ook wel gebruikt. Maar deze gesprekken gaan meer over een soort van bredere groep van mensen die daar niet op die lijst staan, maar die toch op de een of andere manier uitgesloten moeten worden van allerlei zaken. En voorlopig gaan ze daar niet in mee, publiekelijk in ieder geval. Maar dat lijkt me ook wachten op dat wel gebeurt. Helaas.
Ja, nou ja, kijk, als je nu een bankrekening wil openen, dan vragen ze natuurlijk ook van, hey, doe jij zaken in Iran, Noord-Korea, Cuba of Syrië? Nou ja,
of binnenkort zal.
Of Bitcoin. Nou ja, binnenkort zal daar Rusland ook aan toegevoegd worden, denk ik dan.
Ja.
Dus goed. To do to houden in ieder geval de cryptobeurzen hun poot stijf. En dat pleit wel voor ze, vind ik.
Ja, het is ook wel echt een dingetje hoor. Want als je het wat breder trekt naar als je het wat breder trekt naar gewoon de gemiddelde Rus of gewoon de gemiddelde, of de Oekraïner, hè, maakt niet zoveel uit eigenlijk. Gewoon de gemiddelde persoon.
Mm-hmm.
Als jij afgesloten wordt van allerlei betaalnetwerken waar je gebruik van maakt, dan is het toch wel gewoon een lifeline dat je met beurzen of met brokers of met het Bitcoin-netwerk aan zich nog aan de slag kunt.
Ja.
Dat wordt soms wel eens uit het oog verloren. Even buiten de discussie hoe je vindt dat de Rusland-Oekraïne dingen aangepakt moeten worden. Er zijn gewoon individuen die het op zich wel het recht moeten hebben om in ieder geval een betaalnetwerk of een betaalecosysteem in te kunnen, toch? Nou ja, het zou mooi zijn als die beurzen daar gewoon standvastig in zijn. Maar ja, als het uit de klauwen loopt, dan gaat dat natuurlijk niet gebeuren als het nog verder gaat.
Ja, gewoon een voorbeeld. Ja, goed, wij leven uiteraard niet in een oorlogssituatie. In ieder geval niet op straat. Maar hoe heet het? Stel, je kunt al niet meer je banktegoeden, zeg maar. Je kunt al niet bij je cash. Je kunt al niks meer uit de ATM's halen. Nou schijnt dat bijvoorbeeld in, weet ik niet precies, maar ik las ook wel dat voorlopig in Rusland nog wel kan. Maar ik lees nu ook een stukje in de Wall Street Journal inderdaad over Afghaanse mensen die inderdaad niks meer van een bank kunnen opnemen. Nou ja, en als je dan in de situatie zit dat je moet vluchten, dan is het wel fijn als je een Bitcoin wallet bij je hebt.
Ja.
En tuurlijk, dan moet je ook altijd maar kijken hoe je dat ergens kan verzilveren. Of ik bedoel, hoe ga je daar een vliegticket mee kopen, bij wijze van?
Klopt, er zitten allerlei haken en ogen aan. Maar het biedt in ieder geval een extra optie die verschillende andere soorten uitwegen biedt. En dat wil niet zeggen dat het altijd kan of altijd lukt. Want Bitcoin is geen perfecte oplossing voor alle problemen in de wereld. Maar het is in ieder geval een extra tool.
Ja, je kunt het redelijk geruisloos ook meenemen. Het is niet echt zichtbaar.
Het zijn een beetje hypothetische dingen, want ik heb niet het idee dat nu massaal gebeurt. Het is alleen, het is een weg die mensen kunnen nemen als ze de juiste kennis hebben en het willen.
Ja, in principe heb je alleen je seeds nodig, hè? Dus je zou eigenlijk, of dat nou een stukje metaal is of iets wat je gewoon bewijs van onthouden hebt, dat kan ook.
Als jij 12 woorden zou kunnen onthouden en
de volgorde.
Vervolgens schrijf je hem op zodra je weer in in veilig gebied bent. Dat zou kunnen. Maar ja, ik kan me niet voorstellen hoe je mind ervoor staat als je je land moet ontvluchten. Dus ik heb geen idee of dat nou een valide optie is. Ik kan me voorstellen dat je andere dingen aan je kop hebt op dat moment.
Ja.
Maar het is meer iets van, kijk, als je dit pusht, van hey, gewoon de doorsnee mensen daar mogen ook niet aanzitten. Of niet geen gebruik van maken van die diensten, dan hou je een deel van die weg.
Ja, nou, ik bedenk me nu ook, eigenlijk heeft Binance in die zin wel een betere positie. Omdat zij eigenlijk nog niet, terwijl ze dat heel graag willen, maar zij zijn natuurlijk nog niet echt helemaal gereguleerd. Nee. Terwijl Coinbase en Kraken dat wel zijn.
Ja.
Want als je kijkt naar Zwitserland, die blokkeert dus ruim 200 Russische bankrekeningen. Ook cryptocurrency tegoeden zijn bevroren. Dus dit is ook heel erg afhankelijk waar je gereguleerd bent.
Is zo, ja.
En Zwitserland het zou neutraal zijn, maar blijkbaar niet.
Nee, Zwitserland is neutraliteit niet in dit conflict in ieder geval. Ja, en ze zijn ook al begonnen met bepaalde leveringen, geloof ik. Ze zijn sowieso iets andere koers gaan varen ook. Het is meer, dat is de algehele trend dat je ziet gewoon dat in de oorlogsberichtgeving komt ook steeds terug. Tenminste, op Bitcoin gebied komt steeds terug van, we hebben toch misschien strengere regels nodig. Of misschien, we hebben strengere regels nodig, wordt dan gezegd. En dat kan misschien zorgen dat er een x-aantal mensen waarvan we dat niet zouden willen, geen gebruik maken van bepaalde diensten. Maar het overgrote deel is gewoon een doorsnee persoon die gebruik wil maken van die diensten. En die worden ook afgekapt.
Ja. Ja, dat geldt sowieso natuurlijk voor alle sancties. Maar dat geldt inderdaad ook voor Bitcoin sancties.
Maar goed, we gaan dat toch ook niet oplossen. Het is meer met een Bitcoin bril bekeken. Zijn dat de dingen die daar nu een beetje spelen? Maar wederom niet op grote schaal. Ik heb niet het idee dat er of tientallen miljoenen mensen of miljoenen mensen daar nu ineens massaal overstappen op Bitcoin. Wat je wel ziet is dat die donaties op zich ook redelijk goed gaan op de Bitcoin-adres.
Ja.
Naar Oekraïne.
Nou ja, goed, wat jij zegt, hè, meer regels. Zoals onder andere Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die daar om riep.
Ja.
Hij ziet het conflict tussen Rusland en Oekraïne als een goede reden om met meer regels te komen. Hè? Op het gebied van digitale financiën, inclusief cryptocurrencies. Dus eigenlijk
snel groeiende industrie. Ja, hij herkent van, hier moeten we ergens grenzen gaan stellen, want het is vrijer dan wat we gewend waren. Het is geen superjacht in een of andere haven die je even in kan nemen, zeg maar.
Nou ja, waar ze natuurlijk bang voor zijn, is dat in die end dat Russen zeg maar Bitcoin gaan kopen en dat bewijzen van.
Ja, maar dat is zeg maar voor mij is dat het front, zeg maar. Dat is de voorkant, maar aan de achterkant zit natuurlijk gewoon meer controle over de geldstroom in het algemeen, niet alleen van bepaalde mensen van een bepaalde afkomst of zo.
Ja, dus jij denkt van, hey, dit is een goede aanleiding om met meer regels te komen, met meer. Hè?
Ja. Laat ik het zo zeggen, als ze dit absoluut niet wilden, als ze dachten dat ze niet meer gegevens wilden verzamelen, hadden ze wel andere oplossingen bedacht dan dit.
Ja.
Of meer blokkades op willen zetten, dan hadden ze wel andere methodes verzonnen. Dat denk ik dan.
Ja, we weten ook uit Nederlands onderzoek want aan de ene kant kun je zeggen, hey, ze willen steeds meer gegevens. Uit onderzoek blijkt ook dat juist als die centrale entiteiten veel meer data gaan verzamelen, dat hoeft niet per se te betekenen dat dat effectief is. Hè? Dat een effectief.
Dat de pakkans omhoog gaat of zo.
Precies. Nee, dus ja. Dat wordt eigenlijk bijna nooit eigenlijk toegelicht. Van, nou ja, het wil niet zeggen als je nog maar meer data gaat verzamelen, dat ineens de pakkans omhoog gaat. Of dat jouw beleid effectiever wordt.
Volgend jaar een veiliger land hebben, omdat er meer gegevens worden verzameld. Dat is tot nu toe niet echt gebleken. Wederom de redenatie, als je op zo'n stool zit, snap ik wel. Kijk, als jij bij een inlichtingendienst werkt, bij wijze van spreken, ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ik wil gewoon zoveel mogelijk data hebben. Alleen het heeft ook consequenties voor de rest van de samenleving.
Wij zien ook wel succesjes. Hè? Van hier en daar worden natuurlijk bepaalde cryptobendes opgepakt. En dan is het van Hosanna. Hè? Ook knap werk,
ja,
vaak.
Ja, tuurlijk.
En dus, daar zitten ook inlichtingendiensten achter die ook gewoon goed werk doen. Daar niet van. Alleen ja, de baten en de lasten.
De gevolgen zijn er ook. Ja.
De baten en last. Maar goed, dat kun je overal.
Kan je overal op toepassen. Maar het is, ik vind bij dit soort dingen vind ik het wel leuk om even te roepen. Ook eigenlijk meer omdat, als ik het gewoon in de Nederlandse media, gemiddelde krant lees, bij wijze van spreken, is het niet zo dat die kant wordt belicht. Van, oh, er wordt opgeroepen tot meer regels om witwassen te voorkomen. En daar stopt het vaak, het zinnetje. Terwijl je kunt er nog veel dingen aan toevoegen van, het heeft ook gevolgen voor dit en dit, zus en zo. Dat mis je een beetje.
Ja, misschien creëert het aan de ene kant banen, kun je zeggen. Hè? Want dan zijn er meer mensen nodig.
Nou ja. Durf wel te zeggen dat meer controle op geldstromen zorgen voor minder banen. Maar dat is meer omdat je dan ervan uitgaat, des te minder frictie er is tussen geld, des te makkelijker je kunt ondernemen met elkaar. Dus als er dan iemand tussen komt om te controleren, weet ik niet of dat nou per se een plus is qua banen.
Nee, ja, goeie. Dat weet ik ook niet. Maar goed, we zien in ieder geval nu wel. In deze tijden is natuurlijk steeds meer een roep om meer controle. Hè? Dus of dat nou.
Ja, dat kan, is ook wel een logische reflex hoor. Alleen.
Ook militair, weet je wel.
Be careful what you wish for.
Ja, we moeten ineens ook een heel groot leger hebben. Ja. Dus,
Duitsland ook, hè? Duitsland moet ook weer een groot leger krijgen.
Ja, we weten wat Duitsland toe in staat is, hè? Dat weten wij.
Nou ja, het is met een knipoog. Het is meer van. We hebben allerlei afspraken van. Nou, we gaan het zo een beetje doen. En dan. Ja, er gebeurt wel echt iets heel extreems. Er is iets heel extreems aan de hand. Alleen alles moet dan gelijk weer overhoop. En dat scoort dan de punten, ook politiek natuurlijk.
Ja. Ja, we waren ook net aan het bijkomen van die andere. Toch? We waren net aan het bijkomen.
Er zaten ook weer erin, hè? Ik zag. Laat maar. laten we even een sprongetje maken naar.
Sprongetje.
Andere kant van de wereld eigenlijk even kort.
Brugje.
Naar. Maleisië, even kort. Ja. Dat gaat over energiedieven. Het is wel een onmerkelijk klein nieuwtje eigenlijk. Maar blijkbaar is er in Maleisië sprake van steeds meer elektriciteit dat gestolen wordt.
Okay.
Volgens de overheid gaat het om een groei van 400% de afgelopen 4 jaar aan gestolen elektriciteit. Er werd zelfs een bedrag genoemd van omgerekend zo'n $550 miljoen aan gestolen. Ah, dat neemt die bedragen met een korreltje zout. Nee, maar het gaat dus om onder andere Bitcoin miners die dat zouden aftappen.
Mm-hmm.
Die hebt dan, als jij je hardware hebt, dan is je grootste kostenpost daarna is energie. Als jij dat illegaal kunt aftappen op plekken waar je pakkans niet zo groot is, dan kun je heel goedkoop, heel winstgevend Bitcoin minen. Wat ze dus eigenlijk gaan doen, is het grootste energiebedrijf van het land, die eist eigenlijk meer controles. Dus dat er gewoon meer gekeken gaat worden van, hey, jij gebruikt elektriciteit, waar hou je dat eigenlijk vandaan enzovoorts.
Ja, er was geen controle. Ik bedoel, iemand moet die energierekening betalen natuurlijk.
Ja, dus er wordt in ieder geval gekeken naar
manieren
om dat aftappen te stoppen.
Ja, ja, precies.
En dus het is grappig dat daar nu Bitcoin miners mee meegenomen worden in dat verhaal. In de zin van, blijkbaar is dat dus een van de talking points om dit soort regels of om dit soort dingen aan te pakken, is van, die Bitcoin miners zijn het illegaal aan het doen. We moeten hier wat mee.
Ja, het wordt natuurlijk steeds lucratiever om bij wijze van energie op te kunnen slaan of energie inderdaad af te tappen.
En het wordt steeds makkelijker ook te begrijpen. Want ik kan me voorstellen dat er ook steeds meer online te vinden is om dit soort dingen te doen. En dan heb ik niet per se over elektriciteit illegaal aftappen, ongetwijfeld ook, maar meer gewoon hoe je een mining rigs opzet zelf. Gaat trouwens ook wel eens mis, want ik kan me nog een verhaal herinneren. Voor was het ook in Zuidoost, er was in Zuidoost-Azië in ieder geval. Dat ging over een jongen die had allerlei Bitcoin miners in zijn kelder staan. En toen had hij zichzelf geëlektrocuteerd. Er zijn wel meer van die verhalen van. Dus als je daarvan van plan bent om dat soort dingen te gaan doen, Bitcoin minen, let op en huur een echte elektricien in of zoiets.
Ja.
Het gaat niet altijd goed.
Nee,
maar het is
inderdaad
een mooie hobby. Want ik heb wel verhalen gehoord van mensen, als je het helemaal aan de praat krijgt, het heeft wel wat magisch natuurlijk, dat je gewoon stroom hebt en je krijgt Bitcoin naar je wallet toegestuurd. Ja, zonder KYC en wat dan ook.
Inderdaad, KYC free. Maar ik denk, je krijgt, dat zien we nu ook wel, hè? De commodityprijzen zijn ook aan het stijgen. Dus je krijgt denk ik ook steeds meer diefstal. Je krijgt ook steeds meer diefstal van grondstoffen. Of dat nou benzine is, of oppassen dat je tank netjes is afgesloten.
Ja, we kunnen ons niks meer voorstellen, maar daar lijkt het wel die kant op te gaan, ja.
Ja, maar goed, je had al heel lang had je de koperdieven natuurlijk. Maar
die gingen dan hebben, toch?
Ja. Dus we hadden ook een man die ruim 3 ton overmaakte naar fraudeurs. Dat deed hij niet met heel veel plezier natuurlijk. Het was behoorlijk slikken voor hem. Want het was een soort fraudeleuze broker waar hij dan zijn euro's naartoe stuurde. En die broker zei van, we gaan dat in Bitcoin steken. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd.
Ja, we gaan van jou even lekker beleggen.
Ja.
En het slachtoffer had een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
Ja, de Kifid.
En de Kifid.
Kifid.
En leuke naam. En die hebben uiteindelijk de uitspraak gedaan dat de bank ING niet aansprakelijk is voor wat hier gebeurd is. Want het slachtoffer vond dat de bank had moeten voorkomen dat hij voor meer dan 300.000 euro naar een oplichter had gestuurd.
Ja. Ja, toch
de
opvallend,
is ongegrond,
hè?
Want verklaard. Ja.
Kijk, als ik bij wijze van, ik zou bij wijze van voor 10.000 euro Bitcoin kopen, dan staat mijn transactie wel geregistreerd als verdacht. Ja, want dan kom ik in het bakje van de Financial Intelligence Unit.
Ja, ja, zeg maar de uitspraak is dus van, hey, dat is niet hun verantwoordelijkheid om jou te stoppen. Want het is, hun zijn alleen maar de dienstverlener. Dat is het argument in dit geval. Maar inderdaad, als blijkt dat jij, weet ik het hoe vaak, fraudeleus met een bepaalde bank hebt gehandeld in een van de drugskartel of zo. Volgens mij is de bank dan wel verantwoordelijk, deels, als poortwachter.
Ja, ja. Nou, in ieder geval, die transacties, inderdaad, die transacties zijn wel ergens geregistreerd als zijnde verdacht. Gezien de hoogte van het bedrag, weet je wel.
Ja, het is ook wel een opmerkelijk verhaal, want om even het beeld te schetsen. Hij stuurde bijvoorbeeld binnen 10 dagen maar liefst 12 transacties.
Mm.
Bedragen van tussen de 10.000 en 50.000 euro per keer.
Zo,
en er is ook wel wat geks, dat het hele ding is ook een raar verhaal. Want hij heeft dus die online broker, die gaf hij dan toegang tot zijn pc. En dan gingen ze samen accounts aanmaken bij cryptobeurzen en zo. Dus het is sowieso een heel raar verhaal.
Heel
en uiteindelijk is het geld via een betaalrekening en creditcard bij die oplichters terechtgekomen. Ja, die zijn er gewoon met de buit vandoor. En dat was in oktober van 2020. Toen stond de prijs van Bitcoin nog onder de 20.000. Om even aan te geven dat als het al allemaal beter had uitgepakt en had gewoon naar een normale broker gegaan en eventjes gekeken hoe het allemaal moest, zat hij er een stukje beter bij.
Zo.
Ja, het is altijd van die verhalen. Ik blijf erbij. Van, je kan je niet voorstellen dat dat gebeurt.
Nou, het is sowieso. Kijk, als jij zo mensen erin. Ja. Nou ja, je moet bij een normale. Volgens mij in Nederland moet je bij een beurs. Moet je dan ook weer. Dan vragen ze extra documenten. Als jij. Ik noem maar wat. Als jij in totaal 3 ton bij een broker of beurs wil neerzetten. Ja, ja. Dan moet je echt wel behoorlijk wat documenten overleggen. Ik weet niet of dat in dit geval...
Is zo, ja.
Het zag er allemaal heel makkelijk uit. En ja,
ja.
Het is natuurlijk ook wel heel zuur voor die meneer.
Ja, oké, wel stellen, ja.
Maar als het te makkelijk is, dan dat kan ook weer niet, toch?
Het is heel makkelijk om Bitcoin te kopen tegenwoordig. Dat is juist het hele rare aan dit verhaal, vind ik. Van...
Nou ja, als jij voor 3 ton Bitcoin wil kopen, dan moet jij bij een normale broker, kom je in een apart klantenvakje.
Ik weet bijvoorbeeld van verkopen, dat je bent binnen Nederland gewoon partijen die gewoon kan bellen. En dat iemand zegt van, hey, ik wil 500.000 liquideren en kunnen we dat regelen? En dan wordt er bij wijze van spreken een custom link voor je gemaakt enzovoorts. Ja, ik weet niet welke documenten je daar allemaal voor nodig hebt. Ik ben zelf nog niet in die gelukkige omstandigheid. Maar daar zul je ongetwijfeld dingen moeten invullen inderdaad. Ja.
Ja, ik weet in ieder geval van de Nederlandse beurs dat je dan een apart e-mailadres moet. Dan kom je gewoon gewoon direct met compliance kom je dan in aanraking.
Ja.
En die ga je helemaal doorlichten. Van A tot Z.
En dit is dan precies die markt ook waar Binance met dat nieuwe bedrijfje dan op in wil spelen natuurlijk. Als ik het goed begrepen heb. Van dat je dus niet naar online broker shady shit gaat, maar gewoon voor grote bedragen naar Binance direct. Wat Coinbase doet ook met hun dealtjes met bedrijven en zo.
Ja. Ja, volgens mij ook bij Binance. Dat zouden we eigenlijk moeten checken. Maar als je daar 3 ton euro's wil beleggen in Bitcoin. Ik ben benieuwd wat voor poortjes je erheen moet. Maar,
de meeste Nederlandse bedrijven hebben wel van die bepaalde limieten. Ja, ook afhankelijk van je proces waarmee je hoeveel data je hebt gedeeld en zo. Maar ik kan me voorstellen dat dat tegenwoordig ook alweer anders is. Omdat je gewoon bijna overal ongeveer net zoveel moet delen. Namelijk nog net niet je iris laten scannen.
Oké, we doen nog even een stukje Europees rondje.
Ja.
Zweedse Bitcoin mining farm op groene stroom. Sowieso. Genesis
ja,
Digital
lekker, PR.
Assets gaat een datacenter voor Bitcoin mining bouwen in Zweden. 2024 moet het klaar zijn. Genesis Digital Assets. Oké. Okay. Is wel een bekende naam. Hè? Volgens mij zijn zij ook inderdaad een van de grote spelers in de mining industrie. Ze hebben al ruim 20...
Van Robert, 20 locaties.
Ja, inderdaad.
Ja.
Dus ze hebben al ruim 300.000 miners online.
Het is altijd een beetje PR, weet je wel, groene dit en groene zus en zo. Maar als jij in Zweden naast een watercentrale kan zitten, bij wijze van spreken, en daar kun je de stroom wat niet gebruikt wordt goedkoop afnemen. Ja, dan kan het al vrij snel interessant zijn als je al ervaring hebt met het opzetten van datacentra die zich richten op Bitcoin mining.
Ja. Ja, je hebt ook gewoon te maken met lokale regels. Hè? Dus ik denk in Zweden heb je ook gewoon ESG-regels. Dus ja, als jij daar iets wil... En dat vond ik op zich wel goed aan... Er was een podcast met Pieter McCormack en Andy Edstrom. En daar ging het eigenlijk ook wel over van... Het gaat heel veel over de E, zeg maar, van ESG. Maar het gaat eigenlijk nooit over de S en de G. Namelijk social en governance. Terwijl Bitcoin daar juist ook een aantal plussen heeft... Hè, op het gebied
Social governance betekent dat wij sociaal gegoverned gaan worden. Niet dat dat een aparte asset moet zijn in hun vergelijkingen. We moeten een bepaalde kant op gestuurd worden met die shit.
Nee, ja.
Dat is social governing.
Nou, ja. Maar als je het hebt over de aspecten van energy, social, hè, de social aspects en de governance aspects, dan scoort Bitcoin ook, zeg maar... Goed, alleen Bitcoin wordt continu om de oren geslagen met het je verbruikt te veel energie. Terwijl qua governance is het heel duidelijk. Qua governance hebben wij helemaal geen centrale bank nodig, bijvoorbeeld.
Maar dan ga je ervan uit dat je een soort van discussie daarover kunt hebben, over die definities van ESG. Zeg maar, het is niet echt een discussie die je kunt winnen. Want die regels veranderen ook constant.
Ja.
Het is gewoon, want straks komt kernenergie. Volgens mij valt dat binnen Europa nu ook alweer langzaamaan binnen die regels of zo. En eerst was dat, kon dat niet. En nu begint dat ook weer langzaamaan te veranderen. Dus het is
het discours kan wel veranderen, dat wil ik alleen maar zeggen. En Bitcoin heeft daar wel bepaalde sterkhouders in.
Mm. Ja, hè, ik denk zelf dat Bitcoin miners op termijn bij de minst, hoe noem je dat? Naar de plekken gaan waar die ESG-dingen het minste gelden. Want daar kan je het best concurreren waarschijnlijk qua energieprijzen en zo.
Ja, maar kijk, de hele discussie, Michael Saylor zit in een denktank voor ESG. Dus je gaat juist vanuit de Bitcoin-industrie druk, die druk om die ESG, aan te passen.
Mm-hmm.
Die zal vanuit de Bitcoin-industrie alleen maar sterker worden, is mijn overtuiging.
Ja, geen idee. Ik wens ze veel succes om ermee te onderhandelen.
Ja.
Ik zie zelf niet echt. Maar het is ook voor mij makkelijk brullen, want ik ben geen Bitcoin miner. En ik ben ook niet van plan om industrieel op grote schaal dat te gaan doen in Europa of ergens anders. Dus ik denk dat je het meer moet zoeken in. Dat het gewoon zo wijd verspreid is dat het niet echt relevant is van waar je op. Of hoe je gereguleerd wordt als Bitcoin miner. Dat je heel veel plekken hebt om te kiezen. Dan dat je zegt van ik ga nu aan de tafel zitten met mensen die daar regeltjes over maken. Want die worden toch steeds meer opgepusht. En andere mensen denken dus, zoals Michael Saylor, van als ik hier ga zitten, dan kan ik het tegenhouden of misschien afremmen of minder maken.
Ja, laten we verder gaan met het Europese rondje. We gaan naar de Zwitserse stad Lugano. Die maakt van Bitcoin een wettig betaalmiddel. Lijkt ook een beetje op PR-stunt, volgens mij, Robin.
Ja, dat is city marketing in combinatie met Tether, wel bekend van die stablecoin, oh, uiteraard.
Ja. Die
gaan zich daar
mee bemoeien. Die stablecoin.
Ja, die heeft voor het meeste handelsvolume zorgt. Overal eigenlijk op cryptobeurzen.
Mm-hmm.
Die gaan dus zich vestigen in Lugano, in Zwitserland. En legal tender, dus inderdaad wet op betaalmiddel. Wat dat eigenlijk betekent, simpelweg is dat het aangemoedigd wordt dat je ook met Bitcoin kunt betalen. Wat ik er wel van begreep, mm-hmm. Gaat het om de facto legal tender. Dus in de praktijk legal tender, niet per se in het wetboek, zeg maar.
Oké, ja. Dus het wordt, zeg maar, gedoogd. Betekent dat ook dat inderdaad winkels daar, dat je gewoon kan afrekenen met
Bitcoin?
Ja,
dat is het idee. Maar niet dat het per se moet of zo. Nee. Meer van, dat wordt een beetje die marketing push. Ze hebben er uiteraard weer een eigen crappy token aan gehangen.
Oh jee.
En Tether wordt dus ook betaalbaar. Dus eigenlijk de synthetische Amerikaanse dollar is ook in dat stadje te betalen. En dat zal ongetwijfeld met het handjeklap dealtje te maken hebben met Tether en die burgemeester daar, Michel Folletti.
Nou ja, je ziet dat Tether in bepaalde landen, volgens mij Vietnam of zo, dat het ook gewoon heel populair is als vluchtmiddel eigenlijk, hè?
Dat hebben we ook vaak gehoord uit China jaren geleden al eigenlijk. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar dat is wel echt een ding voor tijd. En ja, hoe je het ook bent of keert, het is wel gewoon een dollar variant die op veel plekken in de wereld kunt verzilveren.
Ja, inderdaad.
Tegen Bitcoin of tegen andere, whatever je wil.
Ja, snel, goedkoop. Wat je ook inderdaad van de achterliggende organisatie mag vinden.
Ja, dat is de situatie gewoon, hoe het nu is. Mocht dat veranderen, mochten ze in elkaar storten, dan zien we dat dan wel.
Ja.
Ik raak het zelf bijna nooit aan, eigenlijk nooit. Dat komt ook omdat ik niet op, eigenlijk meer op beurzen zit, niet echt. En ook niet op Liquid of zo, weet je wel, van Blockstream. Die gebruiken ook veel Tether.
Nee, jij zit meer op de...
Veel van die smart contract dingen gebruiken Tether ook als collateral en zo.
Jij zit meer op de PlayStation, toch? In plaats van op een beurs.
Nou, ik zit meer gewoon achter mijn PC eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Beetje podcast luisteren en ouwehoeren over Bitcoin.
Oké. Dan hadden we ook nog een Amerikaans professor die waarschuwt voor de Bitcoin-overname. Die had ik ook nog even.
Ja.
Hoogleraar financiën van de prestigieuze Wharton School of University of Pennsylvania heeft gewaarschuwd dat Bitcoin de dollar zou gaan overnemen.
Het is een algemeen...
Een doemscenario. Een doemscenario als dat zou gebeuren.
Stel je voor, we moeten de wereld zonder de Amerikaanse dollar. Nee, maar dit soort talking points komen wel eens voorbij natuurlijk. Ook omdat je... dat is een van de dingen waar Bitcoin tractie mee krijgt of kreeg van... hey, dit is de nieuwe reserve asset van de wereld. Moeten we allemaal nog maar zien. Maar dit, dat kan Bitcoin worden. En ja, als de Bitcoin dat is, dan is dat de Amerikaanse dollar natuurlijk niet.
Precies, precies.
Zeker met die huidige ontwikkelingen. Want Jerome Powell, dus waar we het eerder over hadden... die hoofd van de centrale bank in Amerika... in datzelfde gesprek met Congress zei hij ook iets van... er is misschien wel ruimte voor een extra reserve asset.
Oh ja.
Dus, en dat wil niet zeggen dat dat daadwerkelijk hun beleid is enzovoort. Het kan ook over een central bank digital currency gaan, hè, bijvoorbeeld.
Ja, dat bedoel ik.
Alleen, het is een leuk gedachte-experiment, vind ik altijd, om daarover na te denken. Tegelijkertijd hoef je er niet van uit te gaan dat dat zomaar even snel gebeurt. Want ja, dat is gewoon het machtigste apparaat ter wereld natuurlijk.
Ja.
Degene die achter de reserve munt. Ja, wij, van dezelfde wereld
wij Bitcoiners denken dan, oh, dat is dus Bitcoin. Maar ja, ik denk niet dat hij zo redeneert, inderdaad.
Nee. Nou, het is wel grappig dat zo'n deurtje open staat. En zo nu en dan komt er dus een of andere professor voorbij die ook zoiets roept.
Ja. Ja, de Federal Reserve gaat in ieder geval waarschijnlijk in maart de rente verhogen met 0,25%, inderdaad.
Ben benieuwd.
Ja, ben benieuwd wat dat gaat brengen.
Ja, want het was al onrustig op de markten, maar... al die commodities schieten omhoog. Maar als er zo'n rate hike komt, of als dat zou komen, dan moeten we nog maar zien hoe heftig iedereen reageert. Ik heb er niet echt een beeld van wat dat nou precies betekent, behalve dat geld lenen duurder wordt. En dus dat het moeilijker wordt om aan geld te komen enzovoort. Dus alleen, ja, er wordt altijd gezegd van, dan stort het hele zootje in elkaar. Maar dat weet ik niet.
Nou ja, volgens sommigen, dus ook die professor, was het juist te voorzichtig. Hè? Moet die rente nog sneller omhoog? Om door de zure appel heen te bijten. Dus ja.
Hij is van die school van... als je rate hikes doet, moet het dan gelijk goed in plaats van nul.
Ja, maar ja goed, ze kunnen ook weer niet te hoog in de rente gaan zitten. Want dan, ja, dan lopen die schulden natuurlijk weer te hard op. Dus
ja, die hebben, we hebben met z'n allen zoveel schulden staan. Ja. Dan kan je mooi met inflatie wegwerken natuurlijk.
Precies, precies. Ja, spannende tijden wel sowieso natuurlijk op het wereldtoneel. En ook wel enigszins op de Bitcoin-markt. Terwijl het een beetje op en neer gaat.
Doorkabbelt
rond de 40.000 inderdaad. Ik zou zeggen, voor het laatste nieuws ga naar bitcoinmagazine.nl. En ga naar onze socials. We hebben een hele leuke Telegram-groep, Facebook-groep en Twitter en YouTube. We hebben ook regelmatig onder andere technische analyse. En deze podcast
natuurlijk.
Ja.
Ja, net als op alle andere podcastplatformen. Dus als je nog aan het luisteren bent, vergeet even niet te volgen enzovoorts. Dan hoor je ons volgende week weer.
Yes. All right.
Later.
Doei.